Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wilde graag vandaag met u nadenken over dat gedeelte uit Lucas 22 en het accent dan leggen op wat je zou kunnen noemen de viervoudige beproeving die de Heere daar ondergaat. En het is, zoals ook gezegd werd van Abraham, hè, dat Abraham wordt beproefd, maar dat is opdat zijn karakter zou blijken. Dat is de reden van beproevingen in ons leven. We hadden het er vanmorgen even over dat iemand een e-mailtje kreeg met test erop. En dat is inderdaad een beproeving, want wat gaat het over? Waar komt dat vandaan? Waarom wordt me dat gestuurd? Nou, als u dat nou vermenigvuldigt met 100.000, dan komt u erop uit dat gebeurtenissen in uw leven u kunnen testen. Uw karakter wordt dan duidelijk. Wie bent u? Ja, dat wordt zichtbaar niet zozeer in het dagelijks leven, als u gewoon uw gang gaat. Maar dat wordt zichtbaar als er iets ergs gebeurt. En dat u geschokt bent. En dat u naar adem hapt. En dat u dan toch doorgaat. Dat u toch de juiste weg weet te kiezen, ook al staat u onder druk. Lijden in het leven is vaak een test voor ons karakter. Dat was het bij Abraham. Met die bijzondere opdracht die hij kreeg. Maar dat is het ook geweest voor de Heer Jezus. En we zien in het gedeelte wat we hebben gelezen hoe hij reageert op elementen van zijn lijden. Daar wil ik het straks met u over hebben. Weet u, de meeste mensen reageren op lijden met een poging om te berusten. Om het dan maar over je heen te laten gaan. Het is wonderlijk dat we in de Bijbel woorden vinden, zoals bij de prediker bijvoorbeeld, die dan dit zegt, Prediker 2, vers 17. Heel wonderlijk. Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind. Geen optimistische tekst. Dat is iemand die gezien heeft dat er heel veel kwaad en ellende in het leven kan zijn. En dan alleen maar deze conclusie kan trekken. Daarom haatte ik het leven. Maar dat gaat allemaal maar mis. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt? Als alles waarvoor je gewerkt hebt in elkaar stort en alles wat je najaagt buiten je bereik valt. En dan zegt de prediker tenslotte dit. Het is een klacht. Het is een klacht van een mensenhart dat geen andere uitweg heeft dan wat hier op aarde aanwezig is. Het is alleen maar onder de zon bij het prediker. De blik omhoog is bij hem nog niet mogelijk. En dan zegt hij, wat heeft de mens aan al zijn zwoegen? Want al zijn dagen zijn vol leed. Zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Weet u, dat is een wijsheid waar je wat aan hebt als je zou willen berusten. Als je denkt dat dat het enige is wat er in het leven maar mogelijk is. Er komt lijden aan, je wordt ziek. Allerlei nare dingen gebeuren, nou ja, berusten, laat het dan maar over je heen gaan. Het heeft geen zin om je daartegen te verzetten, laat het dan maar gebeuren. Test van het karakter. Natuurlijk, er waren nog andere mogelijkheden in het Oude Testament, maar we zien dan in Lucas 22 hoe de Heere daarmee omgaat. En dat is voorbeeldig voor ons. Vier beproevingen in Lucas 22, vier gebeurtenissen die duidelijk maken wat voor karakter de Heere heeft. Hoe hij met lijden omgaat. Om te beginnen, het verraad van Judas. Hij kan daar zeggen, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. Hij weet dat dat Judas is. Dat is die man die zich aansloot bij de discipelen van Jezus, die hij geroepen had om met hen die weg te gaan. En Judas deed zijn best. En die zei, Heere, laat mij maar het geld beheren. Hij werd de penningmeester van het kleine gezelschap. En Judas, die heeft zijn hart voor alle anderen verborgen. Die heeft niet zichtbaar laten zijn dat hij inwendig de Heere verworpen heeft. En niet meer in geloofde. En misschien wel op deze avond. Jezus wilde forceren om wat te doen. Dat is een van de manieren om dat uit te leggen. Hè? Hoe komt Judas tot dat verraad? Nou, hij verraadt hem aan de hoge priester. Met de hoop dat als nou de soldaten komen, als Jezus gevangen genomen wordt, dat Jezus gedwongen is om dat koninkrijk meteen te vestigen. Dat kruis moet hij natuurlijk niet doen. Hij moet niet die gang naar Golgotha maken, waar hij steeds over gesproken heeft onderweg. De zoon des mensen moest worden overgegeven. En Judas denkt bij zichzelf, dat ga ik voorkomen. Dat ga ik tegenhouden. Die weg naar het kruis mag niet gebeuren. En dat betekent dus dat hij van het evangelie niks heeft begrepen. En dat hij Jezus verworpen heeft als het lam dat de zonde van de wereld draagt. En dan zegt Jezus het volgende. Zie de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen, zoals bepaald is. Met andere woorden, wat er nu allemaal gebeurt. Dit verraad en deze arrestatie en de geesteling en de kruisdood. Dat is allemaal al bepaald. Hij berust daarin. Hij geeft zich daaraan over. Hij accepteert de levensweg die God voor hem bepaald heeft. Dat is de eerste. Dat hij erop vertrouwt dat de weg die God met hem gaat niet vergeefs zal zijn. De Hebreeënbrief die zegt dat Jezus om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft veracht en de schande gesmaad. Hij heeft dat allemaal verdragen omdat hij wist waar dat toe leiden zou. De heerlijkheid die daarop zou volgen. Daar zit dus de eerste les in. Dat als er lijden is in ons leven, dat we dat, zoals hij dat gedaan heeft, zouden kunnen verdragen ter wille van de vreugde die daar nog achteraan komt. Die ons is toegezegd, die ons is beloofd. Dit leven is niet het laatste woord van God voor ons. Waar we doorheen gaan, is bedoeld om Gods plan met ons te voltrekken. Dat is moeilijk als je erin zit. Maar je ziet het hier bij Jezus, dat hij het verraad van die ene die hij toch ook geliefd heeft, bemind heeft, als de zijne heeft willen aannemen. En die verraadt hem, die brengt hem naar de kruisdood. Maar dat hij dat geaccepteerd heeft als een onderdeel van Gods plan voor zijn leven. Je zou kunnen zeggen dat dat nog een beetje lijkt op berusting. Maar het is meer. Het is niet alleen maar zeggen dat het leven slecht is en mensen verraad kunnen plegen. Het is niet een algemeen oordeel zoals de prediker dat geeft. Het is allemaal vergeefs. Nee, het is de aanvaarding van wat er gebeurt in je leven als een onderdeel van Gods plan voor jou. Zo heeft hij dat op kunnen vatten. En zo is hij een voorbeeld voor ons om dat ook te proberen. En in Gods kracht om dat ook te kunnen doen. Tweede beproeving op dit moment. Ja, dat is die houding van de vrienden van hem, de discipelen eromheen. Hij heeft dus net gezegd, ik word verraden. Hij heeft een aantal keren gezegd, ik ga nu naar mijn dood toe. En dat is nu aanstaande. En wat doen de discipelen? Die denken, nou ja, hoe het ook zij, dat koninkrijk dat komt er. Nou is het wel leuk om te weten wie van ons de belangrijkste is daarin. Er ontstaat oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Kunnen ze zich voorstellen? Hij heeft dus net duidelijk gemaakt, ik ga sterven. En er is één van jullie die mij verraadt. Ze kijken elkaar heel even aan om te zien wie dat dan zou kunnen zijn. En daarna is meteen de vraag, wie mag nou vieze koning zijn? Wie mag nou de belangrijkste zijn van ons allemaal? Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Moeten zich eens proberen dat voor te stellen. Een kibbelarij over wie belangrijk is, terwijl hij net heeft gezegd dat hij onderweg is naar zijn dood. Dus niemand van die discipelen die tegen hem zegt, Heere, het zal toch niet gebeuren. Dus niemand die zegt, Heere, maar kunnen wij daar nog iets aan doen? Dus niemand die enig gevoel heeft voor wat er met hem gebeuren zal. Hij is hier volledig alleen. En dan zou je zeggen, dan zal hij toch wel een heel vermanend woord spreken tegen hen. En zo begint het ook wel. Door te zeggen, pas op, het gaat er niet om wie de belangrijkste is. Wil je nou belangrijk zijn, dan moet je dienaar worden. Wil je nou de eerste zijn, ja, dan moet je de dienaar zijn van allen. Wil je leiding geven, dan moet je zijn als iemand die dient. En dan wijst hij naar zichzelf en zegt, ik ben toch in jullie midden niet als iemand die heerst. Ik ben in jullie midden als iemand die dient. Als het daarmee klaar was, dan hadden ze een mooie vermaning gekregen. Maar wat ik zo ontroerend vind, is het antwoord dat hij ze geeft daarna. Hij geeft ze het enige compliment dat ze nog maar kunnen krijgen. Ze hebben voor de rest alles een beetje verbruikt. Ze hebben het niet begrepen en ze hebben getwijfeld. Petrus heeft gezegd, dat moet je niet doen, dat zal niet gebeuren. Deze discipelen zijn geen prachtige voorbeelden van leerlingen die het allemaal snappen en Jezus goed begrijpen en bijstaan. Je verwacht dus ook dat hij iets negatiefs tegen ze zal zeggen, maar dan zegt hij dit. U bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. Nou, dat is ook minimaal wat ze gedaan hebben. Ze zijn erbij geweest, dat is waar. Ze zijn die 3 jaar met hem opgetrokken, dat is waar. Ze hebben het niet begrepen en ze dachten, we krijgen straks een mooie positie in het koninkrijk, maar ze zijn toch maar gebleven. Er is een moment dat ze allemaal weggaan. Als Jezus spreekt tegen die scharen na de broodvermenigvuldiging, dan zegt hij, je moet mijn vlees eten, je moet mijn bloed drinken, je moet helemaal je toewijden aan mij en daarin ligt het eeuwige leven. Gaan ze allemaal weg. Als ze dat horen, dat gaat ze te ver. Verhalen over een koning die een koninkrijk komt stichten, prachtig. Maar hij moet niet die rare taal gaan uitslaan. Van dat je deel moet hebben met mij, dat je heel dicht bij mij moet zijn. Dat accepteren ze niet. Ze lopen allemaal weg. Behalve die 12. En dan richt Jezus zich tot hen en die zegt, en jullie willen jullie niet ook weggaan? En dan zegt Petrus namens de anderen, naar wie moeten we nou toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Er is niemand anders die ons dat bieden kan. We blijven. U bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. Het is maar minimaal. En toch heeft hij het gezien en hij beloont het hier. Zo wonderlijk. Ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel enzovoort. Hebben ze dat verdiend? Hebben ze iets gedaan waaruit blijkt dat ze daar geschikt voor zijn? Nou, alleen maar dit, dat ze bij hem gebleven zijn, terwijl de rest is weggelopen. Dat vind ik ook wel troostrijk, hè? Dat je in je leven soms ontdekt, nou, veel meer dan een beetje erbij blijven, dat kan ik op dit moment niet. De kracht ontbreekt, ik heb het moeilijk, ik kan er alleen maar bij blijven. Proberen in gebed en met schriftlezing nog een beetje aan te klampen, maar voor de rest, geestelijk leven is helemaal naar beneden gezakt. En veel vreugde heb ik ook niet. Als je dan gaat denken, wat zou God dan met mij doen en wat zou God over mij denken en faal ik niet ontzettend, dan vind ik dit een troostrijke tekst. Die discipelen die faalden en die begrepen het niet en die waren meer met zichzelf bezig dan met Jezus. En dan zegt de Heer, nou ja, maar je bent er nog wel bij. Je doet nog wel mee. Je bent nog in mijn gezelschap. En dat vindt hij genoeg om ze deze geweldige beloning te geven. We zien dus hier hoe de Heer Jezus omgaat met die onverschilligheid, dat onbegrip van zijn eigen leerlingen. Dat beloont hij nog. Dan zoekt hij nog het goede dat daarin zit en dat beloont hij nog. Derde is bij Petrus. De Heer Jezus weet alle dingen die gebeuren zullen, dus hij weet ook wat er met Petrus zal gebeuren. Petrus is ook zo'n bijzonder karakter, volstrekt overtuigd van zijn eigen kunnen. Opvliegend mannetje met een snelle reactie, snelle emotionele reactie. Het is duidelijk dat hij van de Heere houdt, maar hij overschat zichzelf enorm. Gaat alleen maar op zijn emoties af. Dus als de Heer tegen hem zegt, de Satan heeft u opgeëist om te ziften als de tarwe. Dat wil zeggen de tarwe met alles wat er aanhangt omhoog gooien, zodat de wind het kaf eruit kan blazen. Zo werd dat steeds gedaan. Ziften als de tarwe. Er zou iets gebeuren met Simon. Hij zou uiteindelijk bezwijken onder zijn angst en hij zou de Heere verloochenen. En dan zegt de Heer tegen hem, dat is zijn antwoord daarop, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat is zijn reactie erop. Petrus staat op het punt om te falen. Petrus die laat iets van zijn zwakte zien. Maar wat doet de Heer? Hij bidt voor hem. Hij treedt tussen beiden. Hij pleit bij God voor het herstel van Petrus. Zal hem dat ook later geven? Dat prachtige gesprek aan het einde van Johannes' evangelie. Waar Petrus die opdracht krijgt om voor zijn broeders te zorgen. Voor de gemeente te zorgen in Christus' naam. U, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders. Petrus overschat zichzelf, staat te schreeuwen. Ik ben bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Het is allemaal overschatting. Maar de Heere laat Petrus niet vallen en hij bestraft hem niet. En hij zegt alleen maar, nou wacht maar af. Het zal heel anders lopen dan je denkt, maar uiteindelijk is er voor jou herstel. Dat is zo mooi, dat zal Petrus zich pas veel later herinnerd hebben. En op dat moment heeft hij het genegeerd waarschijnlijk. Heeft hij gedacht, Heere, dat weet u helemaal niet. U weet niet wat in mijn hart is, ik ga dat wel doen. Maar later, als die haan dan 3 keer heeft gekraaid, zal hij zich herinneren dat de Heere zei, zo gaat het niet met je. Maar er is 1 keer mogelijk en dan zul je een taak hebben voor anderen. Dan heb je geleerd van je eigen falen. Petrus moet iets leren over zichzelf. Dan kun je zeggen, dat falen is toch heel verkeerd? Had God dat niet kunnen verhinderen? Of is het falen van Petrus het middel om Petrus een les te leren, om zijn karakter te vormen, om nieuwe mogelijkheden voor hem te scheppen? Ik denk dat laatste. Het is ook een vorm van lijden als je je eigen falen ziet. Als je ziet dat je iets niet kunt, terwijl je dacht dat je er heel goed in was, maar het gaat mis. En dan kun je heel erg klein voelen en helemaal bedroefd raken over jezelf. Wat ben ik toch stom geweest? Of waarom kon ik dat nou niet beter? Dan ben je als Petrus. Dan heeft de haan voor jou 3 keer gekraaid. Vooral op het vlak van de verkondiging van het evangelie. Hè? Dat je achteraf denkt, van, nou, ik had toch een kans om iets over de Heer te zeggen. Of er werd mij gevraagd of ik een christen was. Maar ik durfde niet ja te zeggen. Of in de familie, ga je nog steeds in de kerk? Soms. Want je wilt geen gesprek op zo'n familieavond. Je wilt de spot van anderen niet horen. Het gebeurt toch ons allemaal wel eens. En dan weten dat er toch een mogelijkheid van herstel is. En dat de Heere zegt, als je tot 1 keer bent gekomen, dan krijg je een taak. Je leert daarvan. Je mag ervan leren dat je het 1 keer helemaal verbruikt. Nou, dan het laatste. De vijandschap van de wereld. Daar zie je wonderlijke teksten over die 2 zwaarden. Misschien is dat wel de meest omstreden tekst die het evangelie kent. Hè? Heel lang geleden sprak ik iemand die zei, nou, dit is toch overduidelijk, dit betekent dat wij ons wel degelijk met wapens mogen verweren. Hè? Dat we, als er vervolgingen zouden komen, ook in Nederland, dan mogen we best de wapens opnemen. Want Jezus zegt het zelf, dat je 2 zwaarden moet hebben. Of dat je zwaarden moet kopen. Ik denk dat dat onzin is. Ik denk dat dat helemaal niet is wat hier staat. Maar het is een lastige tekst, omdat je het toch maar zo leest. Wie geen zwaard heeft, laat hij zijn bovenkleed verkopen en er 1 kopen. Nou, dan denk je toch, Jezus die wil dat je een reiszak meeneemt en sandalen en geld, hè, een beurs met geld. En ook 2 zwaarden, want je moet jezelf wel met het zwaard kunnen verdedigen. Ik denk dat de tekst iets anders bedoelt. De tekst gaat over ons in 1 keer. De discipelen van Jezus die het moeilijk kunnen hebben nu de Heere er niet meer bij is. Deze 12 die zijn uitgezonden en overal waar ze kwamen, waar ze werden ontvangen tenminste, daar kregen ze ook te eten en een slaapplaats en dan kregen ze steun. Maar nu is Jezus de vervolgde. Straks is hij die gekruisigde misdadiger. En zoals ze de Heere gekruisigd hebben, gaan ze ook achter zijn discipelen aan. En ik denk dat de Heere hier Ze wil duidelijk maken, de tijden gaan nu veranderen voor jullie. Je hebt nu in mijn schaduw geleefd al die tijd. Je bent erbij geweest toen ik beproefd werd, maar straks zul je zelf beproefd worden. Wat hem overkomen is, wat Christus overkomen is, de vervolging, de haat, het onbegrip, de spot. Jullie gaan dat allemaal meemaken, wie christen is in deze wereld, wie waarachtig christen is in deze wereld. Die zal merken wat de tegenstand van de wereld betekent. Oh, als je er niet over spreekt en als je er niet naar gedraagt en als je maar een beetje verbergt wat je doet, het is aan je kleding en aan je neus niet te zien. Dus dan kun je veilig door het leven heen gaan. Want er zijn momenten in het leven dan zal blijken of u christen bent of niet. Omdat u iets moet laten, omdat God het verboden heeft, of omdat u iets moet doen, omdat God het u geboden heeft. En de omgeving zegt, wat is dat nou? Wat doe je nou? Dat is niet normaal. Ben jij zo'n fanatiekeling? Ben jij zo'n extreme christen dat je dat doet of nalaat? Het is maar een klein voorbeeld, maar ik moet er altijd even aan denken. Als ik hierover praat, schiet me dat meteen te binnen. Dat zijn die nonnen die hun kippen hadden verborgen. Weet u dat nog? Alle kippen moesten worden geruimd. Er waren er twee nonnen die zeiden, nou niet onze kippen. Die zijn helemaal veilig en de overheid kan dat wel eisen van ons, maar wij verstoppen die kippen. Er is toch een hele rechtszaak van geweest ook. En tijdens die rechtszaak zeiden ze, wij moeten met onze dieren ook anders omgaan dan de mensen in deze wereld. Die kunnen zeggen, nou ja, wat maakt het uit? En zij zeiden, maar die beesten zijn aan onze zorg toevertrouwd. Het is zo'n klein dingetje. Het gaat over een paar kippen. Zij maakten daar een principiële zaak van. Nee, wij als christenen moeten daar anders mee omgaan dan de overheid nu beveelt. Zo waren de twee katholieke zusters die tot een soort burgerlijke ongehoorzaamheid kwamen, omdat ze het evangelie zo gelezen hadden. Want nee, wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou, het is een kleinigheid. En ik geloof ook niet dat ze gevangenisstraf hebben gekregen. En een paar weken later was de hele alarmfase alweer voorbij en was er niks meer aan de hand. En ze hadden toch intussen hun kippen gered. Kleinigheid. Ik hoop niet dat u van mij denkt dat alle zaken in het leven zo klein zijn als dit. Maar het is een mooi voorbeeld van iemand die geweigerd heeft om mensen meer te gehoorzamen dan God. De discipelen zouden een moeilijke tijd krijgen. Want wat zou er gebeuren? Een profetie zou uitkomen. Hij is tot de misdadigers gerekend. Zo ziet de wereld, zo zag de wereld toen. En ik denk, zo ziet de wereld nu. Deze Jezus. Eigenlijk gewoon een rebel. Eigenlijk iemand die zich verzet tegen het gezag. Zowel van de religieuze overheid in het Sanhedrin als de wereldlijke overheid. Van de Romeinen, van Pilatus. Natuurlijk is dat een misdadiger. Daar moet hij toe gerekend worden. En dan zegt hij ook wat er over mij geschreven is, heeft immers een einddoel. Hij is met die misdadigers gerekend omdat de misdaden van de hele mensheid op zijn schouder werden gelegd. Hij is tot een zondaar, tot zondoffer gemaakt, omdat het op hem geladen werd, de zonde en schuld van de mensen. Maar dat betekent in de ogen van de wereld dat Jezus een outcast is. Dat hij niet meer meetelt. En jullie discipelen, zegt hij hier, zullen dat aan de lijve ondervinden. Wat dat betekent. Ze zullen jullie ook als een misdadiger bekijken. En ik denk dat hij daarom zegt, bereid je dan maar voor op alle ellende die komt. Ja, en je zou bij wijze van spreken een zwaard moeten kopen. Een zwaard kopen omdat je daarmee jezelf als het ware wapent of voorbereidt op de moeilijke tijd die komt. Niet letterlijk. Als Petrus het zwaard trekt in de hof van Gethsemane en de dienaar van de hoge priester ermee aanvalt, dan zegt Jezus dat dat niet mag. Dat moet hij niet doen. Wie het zwaard gebruikt zal door het zwaard vergaan. Dus hij kan dat niet letterlijk bedoelen. Maar de discipelen begrijpen er opnieuw helemaal niets van. Ze zeiden, Heere, nou, hier hebben we al twee zwaarden. We hebben al twee zwaarden, dus we beginnen al goed. Nog een paar erbij en dan zijn we klaar. Zo hebben ze het opgevat. Het antwoord van de Heere tegen hen is dan dus ook: als jullie het dan niet begrijpen, laten we het dan maar over ophouden. Het is genoeg. Ik denk dat dat de betekenis van het antwoord is. Het is genoeg. Het onbegrip van de discipelen hier, als hij ze vertelt wat er gebeuren gaat, daar heeft hij niet eens over gesproken. Hij heeft het gesprek dan maar afgebroken. Niets aan te doen. Ze zouden het wel merken dat ze in moeilijke omstandigheden niets hadden aan dat zwaard, niets hadden aan hun eigen houding of hun eigen kracht of hun eigen verstand, maar dat ze gedragen moesten worden door deze Heer. Vier momenten in het leven van Jezus waar we iets zien van zijn karakter, van het karakter in de beproeving. Zijn karakter in de beproeving. Het verraad van Judas. De onverschilligheid van de discipelen. De verloochening van Petrus. En dan het onbegrip van de discipelen over wat er in de toekomst gebeuren zou. Karakter blijkt uit daden. Meer nog dan uit gevoelens. Zeker meer nog dan uit beweringen en praatjes. Wie een discipel van Jezus wil zijn, die zal erop voorbereid moeten zijn dat het moeilijk kan gaan. En dat heel veel lijden in het leven ons niet bespaard wordt. Maar het is dan Jezus die het voorbeeld geeft om vast te houden aan Gods plan voor je leven. Om in alle dingen het goede nog te zoeken. Al is het dan dat weinige dat de discipelen in ieder geval dan bij hem gebleven zijn. Door het falen heen iets leren en hersteld worden. Zoals Petrus in de verloochening. Ja, en tenslotte accepteren dat dat erbij hoort. Als je voor Jezus hebt gekozen, dan zul je ook iets van zijn levensweg delen in deze wereld. Want de wereld begrijpt hem niet. De wereld wil hem niet. De wereld heeft hem aan het kruis genageld. Dat is de weg die wij te gaan hebben. Maar het is een glorieuze weg. Het is een weg die eindigt in triomf. Want door het kruis van Golgotha heen wordt het nieuwe leven van de opstanding zichtbaar. Gaat de hemel open, worden wij met God verzoend. En is onze toekomst een toekomst in de volle heerlijkheid van de Heer die wij mogen delen. Met al onze zwakte, met al onze zonden, met al onze fouten, door het falen heen, door het lijden heen. Maar wij zullen er dan bij zijn. Amen.
Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.